Goedenavond, broeders en zusters en heren. Fijn dat we weer rondom het woord bij elkaar mogen zijn, ook naar die mooie liederen. Waarin we onze Heer en Heiland prijzen voor zijn werk. En dat we hem zelf onze vriend mogen noemen. Welke vriend is onze Jezus? Ook dank voor de inleiding. We zijn vanavond beland, mag ik het zo zeggen, bij Romeinen 7. En Romeinen 7 heeft 26 teksten. En het is mijn voorstel om vanavond vers 1 tot en met 12 te lezen en proberen dat vanavond door te nemen. Voordat ik begin met hoofdstuk 7 vers 1 wil ik uw aandacht vestigen voor het feit dat Paulus vaak in zijn brief vragen stelt waarmee je zou kunnen denken waarom stelt hij die vraag. Wel, hij stelt vragen omdat de lezer misschien op een verkeerde gedachte gebracht wordt. Waarom zeg ik dat? Nou, we hebben de laatste keer hoofdstuk 6 in twee keer gedaan. En daar hebben wij twee vragen gehoord van Paulus. En ik noem ze even in hoofdstuk 6 vers 1. Waarin hij zegt, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade te meer worden? En die andere vraag die hij stelt in vers 15... Wat dan zondigen wij? Zullen wij zondigen? Omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn. Zoals deze vragen gesteld worden, zou je kunnen denken dat Paulus ervoor waakt dat mensen uit zijn verkondiging van vrijheid, want dat is het, we zijn vrijgekocht, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent dat je vrij bent om hem te dienen. En dat laatste gaat het om, hè? Dus vanavond hebben we het bijvoorbeeld ook weer over zo'n gedeelte wat in hoofdstuk 7 vers 7 gevraagd wordt. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Die gedachte zou bij sommigen ook kunnen komen, omdat die wet geen succes heeft gehad. Mag ik het zo zeggen?
Ja.
Die wet was zo dat het op de mens als zodanig geen enkel goed effect heeft gehad. En dan zou je kunnen denken dat die wet niet goed is. Maar dat is niet zo. Die wet is juist goed. Maar de mens als zodanig is onbekwaam. En zo heb je nog zo'n vraag. In vers 13, is dan het goede mij de dood geworden? En dan zegt hij, dat zij verre. Dus je ziet dat hij ze nu en dan vragen stelt. En dat doet hij voortdurend. Ik heb er nog een paar voor u. In hoofdstuk 11, dat is een hele bekende. Die gaat dan niet over ons, maar die gaat over een volk. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Ja, dat zijn verre, zegt hij dan. Zie?
Ja.
Dus je zou soms kunnen denken in de... En dat, ik bedoel het eigenlijk zo te zeggen, dat voor een verkeerde luisteraar zou deze luisteraar een verkeerde conclusie kunnen trekken. En dat moeten we ook proberen mee te nemen in de gedachte, waarom stelt Paulus eigenlijk zo'n vraag? Waarom stelt hij die vraag? Het is eigenlijk... het antwoord wordt direct gegeven, maar... Bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 vers 1. Wat zullen we zeggen? Zullen we in de zonde blijven omdat de genade te meer worden? Hij heeft namelijk in het vorige gedeelte uitgelegd dat wij vrede met God hebben door het geloof. En je zou kunnen zeggen, degene die heel veel zonde heeft gedaan is dus ook heel veel vergeven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je maar veel moet zondigen om juist veel genade te ontvangen. Snapt u een beetje wat ik bedoel?
Genade.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar waar alles om gaat... En dat is ook de toon waar het vanavond om gaat. En eigenlijk de hele Hebreeënbrief, of sorry, de hele Romeinenbrief. We moeten ons bewust zijn dat we weliswaar vrijgekocht zijn door Christus. Maar juist om vervolgens dienstbaar te worden aan onze Heer en Heiland. En dat lees je in de Romeinenbrief niet in die zin, maar wel in de Hebreeënbrief. Dat het iemand die onder de genade zijn verantwoordelijkheid niet neemt, maar weer terugvalt, dat die... eigenlijk door God wel heel erg zwaar geconfronteerd zal worden met zijn tekorten. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wij leven weliswaar onder de genade. En dat is vrijheid, dat is vreugde, dat is dankbaarheid. Maar dat betekent niet dat we weer terugvallen op datgene wat vroeger ook in de mens zat. Namelijk, doe maar wat je wilt. Het is moeilijk om uit te leggen. Maar het wordt ons vanavond uitgelegd, heel schematisch, dat... We waren destijds zondaren en dienstbaar aan de zonde. Maar de wet liet ons zien dat we veroordeeld zouden worden. En daarom zijn wij in genade behouden op grond van ons geloof. En delen wij aan het sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus. Daar zijn we werkelijk een eenheid mee geworden. En dat is wat we ons bewust moeten worden. We zijn dus niet meer dienstbaar aan het vlees, maar we zijn dienstbaar aan Gods geest.
Ja.
En dat geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. En het gekke is, daar kun je geen regels op loslaten. Je kunt dan niet vervolgens zeggen wat ze wel en niet mogen. Want dat is namelijk wat de genade ons biedt. Het is de vrijheid om hem te dienen in het volgen van de Heer Jezus, snap je? Het is de weg die hij ons toont. Het is misschien nog een beetje abstract, maar als je onder de wet leeft, dan weet je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wat je wel en niet mag doen. Er wordt voor je gedacht. En vervolgens sterf je met Christus en sta je op en kom je in een vrijheid waarbij je hem leert te volgen door het leven heen. En dat leert ook de Romeinenbrief. Kan iedereen mij volgen?
Ja.
Dat is een nieuwe situatie. En voor sommigen geldt dat. Oh, ik ben verzoend, alles is vergeven. Ik kan nog lekker doen wat ik zelf wil. Want het wordt mij niet meer gerekend, snapt u? En daar zegt Paulus van, ja, maar dat is niet de bedoeling. Niet dat je weer onder regels moet komen, maar je moet je bewust zijn. Het gaat om het bewustzijn, laten we dat maar zo stellen. Het gaat om dat je je bewust wordt dat je gekocht en betaald bent door de Heer Jezus en dat je niet eens meer van jezelf bent. Dat je gekocht en betaald bent om voor hem vrucht te dragen. Dat je gekocht en betaald bent om hem te volgen. Je kruis op te nemen en hem te dienen. Dat is wel vrijheid, vrijheid van keuzes. Maar aan de andere kant is het ook een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik even zeg, wat bijzonder dat hij dan voortdurend van die vragen stelt. Nou, dat komt omdat mensen er misschien misbruik van gemaakt hebben.
Ja.
Want we gaan vanavond zien wat het betekent dat je met Christus bent gestorven en opgestaan. Dat zelfs je niet meer leeft voor de wet. De wet kan je niet meer vinden, want je bent gestorven. En dat zou de gedachte kunnen opwekken dat omdat je niet meer leeft voor de wet, dat je dus alles maar mag doen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, je bent eigendom van hem, hè?
Inmiddels zijn we het eigendom van hem. En dat is de nieuwe situatie. En niet dat we dan weer van, dat er van alles van ons krampachtig verwacht wordt wat we weer niet kunnen. Nee, de Heer Jezus zegt daarvan, neem mijn juk op, want ik ben zachtmoedig. Maar dat is de weg die de Heer wel van ons vraagt. En dan moeten we sterven aan onszelf en dan moeten we hem aandoen. Dan wandelen we, we leven door de geest, zeg gelaten. We leven door de geest, we zijn opgestaan. De Heer Jezus zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Wedergeboorte. En vervolgens wandelen we door de geest. Snap je? En dat is voor u en voor mij allemaal verschillend. Dat mag u en ik persoonlijk ondervinden wat de Heer van ons vraagt. Hoe die individuele weg gaan mag. En daarin weten we aan de Heer Jezus het beeld van hem om hem te volgen. Hè? Snapt u een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Het is dus niet, het geeft ons geen vrijbrief om maar te doen wat we willen.
Het is niet vrijblijvend.
We zijn namelijk gekocht en betaald en we hebben een nieuwe eigenaar. Nou, dat wou ik eigenlijk even vooraf zeggen, want ik denk dan vervallen in mijn beleving dingen wat makkelijker op zijn plek. Ik lees nu 12 teksten uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders? En hierbij zie je dat het een redenering is, die begint in Romeinen 1 en voortdurend bouwt hij op. Hè? Hij begint niet opnieuw met iets. Hij valt terug op de gedachten die hij in de voorgaande hoofdstukken al behandeld heeft. Weet gij niet, broeders? Op grond van het voorgaande. Want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is duidelijk, hè? En als het niet duidelijk is, legt hij het nu uit. Want, en dan komt er een voorbeeld, een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar, zegt hij, indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man nog leeft, zo zal zij een overspeelse genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelse wordt, als zij een andere man wordt. Snap je?
Als zij
van een andere man. Eens andere.
Ja, we gaan er zo wel verder op in. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk, staat met de hoofdletter, degene die van de doden opgewekt is, en dan komt hij, opdat wij Goden vruchten zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, wrochten, moeilijk woord, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar, tegenstelling, maar nu wij zijn vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen, en dan komt hij, in nieuwheid des geestes. En niet in oudheid der letter. De nieuwe situatie. Wat zullen we dan zeggen? Snap je de conclusie? Wat zullen we dan zeggen? Is die wet zonde? En dan zegt hij, dat zij verre. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar, zegt hij, de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is zonder dood. En zonder de wet leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven voor die wet. En het gebod dat mij ten leven was, de wet, hetzelfde is mij ten dood geworden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo dan, de conclusie, alzo dan de wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nou, dit is eigenlijk de twee tegenovergestelde dingen, de wet en vervolgens de genade. De wet die ons tot slaaf maakt, maar vervolgens ook onze zonden laat zien. Iemand heeft ooit gezegd, de wet is een spiegel, maar je kunt je er alleen niet in wassen. En daarom moet je sterven. Wedergeboorte. En ben je dus, zoals hier in vers 2 staat, niet meer getrouwd als zodanig, hè? En leef je niet meer onder dat eerste verbond, maar daarvan ben je gestorven en ben je dus vrijgemaakt en ben jij opgestaan met Christus. En dat hebben wij in het voorgaande ook gelezen in hoofdstuk 6. Want daar zegt hij het zo, in hoofdstuk 6, vers 4 en 5. En dan zie je dat hij hetzelfde zegt als wat hij hier in hoofdstuk 7 haalt. Want dan zegt hij het heel concreet. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zie je dat? We gingen met hem het graf in en we waren dood geworden voor de wet. Die had namelijk zoveel in ons openbaar gemaakt dat we niet meer konden leven. En om niet te wachten op het oordeel van God, hebben wij al voortijd afstand genomen van ons leven. Zijn we met hem gestorven en zijn we wedergeboren geworden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking van zijn dood, we zijn met hem gestorven, zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dan zet hij in vers 6, dit wetende dat de oude mens niet met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dat is heden ten dagen zo, hè? Wij zijn met hem gestorven en daarom kan die wet ons ook niet meer vinden. En als je nu gaat naar hoofdstuk 7, naar dat voorbeeld, als die vrouw die aan die man verbonden was door de wet, tijdens haar huwelijk naar een andere man ging, dan wordt het een overspeelse genoemd. Maar wanneer de man gestorven is, dan mag zij weer opnieuw trouwen met een ander. Dat staat hier. En zo zijn wij ook gestorven voor de wet. En mogen we vervolgens eigenaar worden van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En in Romeinen 6 wordt het dan genoemd dat wij één geworden zijn met hem. Één plant. Één organisme. En in Handelingen wordt datzelfde één worden omschreven als we zijn aan hem toegevoegd. En toen de zuster net zei dat ze ooit in het hotel in Jeruzalem keek op de Olijfberg en dacht, daar komt de Heer weer. Dan weten wij dat zoals de Heer weer komt daar, zullen wij ook met hem weer komen, omdat we één lichaam met hem zijn. Zo zullen wij in de toekomst ook met hem delen in zijn heerlijkheid. Ja. En dat is het unieke.
Hè?
Ja.
Je kunt niet wachten, man. Maar dit is eigenlijk wat de Bijbel ons leert. En daar begin je al in Romeinen over te lezen. En dat is een voortdurende, ik zeg niet rode draad, maar het is wel de conclusie van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En daar begon dus ook de gemeente, hè, bij de opstanding van Christus. Daar begon eigenlijk het nieuwe leven, want hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dat biedt hij aan ieder die gelooft. Zowel heiden als Griek, als Jood, iedereen. En daar hoef je dus niet besneden voor te zijn, daar hoef je alleen maar voor te geloven. En dat hebben we ook al in de Romeinenbrief geschreven.
Ja.
En iets eerder hebben we ook geschreven dat alle mensen voor God eigenlijk onrechtvaardig zijn. En daarom is het evangelie zo'n geweldig mooie boodschap, want het laat zien dat het dood en opstanding van Christus voor ieder gelovig mens de enige oplossing is om te ontkomen aan het verderf en ook om te ontkomen aan het oordeel wat staat te komen.
Ja.
Want in Handelingen zegt de Heer Jezus, of zegt Paulus, dat God een dag heeft gesteld waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen. En als je daar als mens gewoon rustig op wilt wachten en God houdt je de wet en zijn regels voor, dan kan niemand leven. En daarom kunnen we beter voor die tijd afscheid nemen van ons leven en het leven van Christus aandoen. En dat is het evangelie. Dat is leven ontvangen in de Zoon die het leven biedt. En die voor ons de dood heeft gesmaakt. En daarin zegt ook de Romeinenbrief, daarin is de liefde van hem openbaar, dat toen wij nog zondaren waren, hij al voor ons is gestorven. En daarin zie je dus dat het plan allemaal ook voor ons is. Dat is een geweldig evangelie. Dood en opstanding is de basis van het vrucht mogen dragen voor hem. En dat hebben we net gelezen. Wij wandelen, zei hoofdstuk 6, vers 4, in nieuwheid des levens om vrucht te dragen voor de Heer. En nu ga ik weer naar hoofdstuk 7. En je ziet eigenlijk, en ik hoop dat u dat ook ziet, dat het een redenering, redenering is natuurlijk een beetje een goedkoop woord, maar dat het een uiteenzetting is van het evangelie door Paulus, waarin we voortdurend zien dat er een opbouw zit, hè? Eerst afgerekend met de zonde, vervolgens het aanbod van genade, en de uitleg wat het dan is, en nu komen we dus dat de mens, dus zelfs voor God, voor de onrechtvaardigheid die de mens is, dat hij dus gestorven is daarvoor. Dus de wet, die ziet ons niet meer. De wet is aan ons voorbij gegaan. De wet is voor ons eigenlijk je kunt beter zeggen, andersom zeggen, wij zijn voor de wet ongrijpbaar, want we leven niet meer voor de wet. En we zijn met Christus één geworden. En we zijn in hem gerechtvaardigd. En het is een unieke situatie dat een mens zich volledig mag overgeven aan zijn Heer en Heiland en mag rusten in zijn werk. Dit is ongelooflijk, dit is onbegrijpelijk.
Ja.
En het besef dat ook niet, want het is toch één is voor allen gestorven.
Dit is ongelooflijk.
En allen zijn eigenlijk,
wij zijn allemaal gestorven. Eigenlijk is het al volbracht voor iedereen. Hè?
Ja.
En het enige wat een mens moet doen is horen. Want door het gehoor, het geloof is het gehoor, en door dat gehoor worden we tot leven gewekt. Net als Lazarus. Sta op en leef. Ja, dit is zoiets moois.
En daarin ben je eigenlijk ook nog machteloos.
Wij zijn volledig machteloos.
Ja.
Volledig machteloos. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kun je helemaal niks.
Kun je helemaal niks verdienen.
Zelfs niet tot geloof komen. Hij moet dat doen.
Wij moeten gehoorzaam zijn aan zijn oproep. Hè? En dan ontvangen wij op grond van genade dat nieuwe leven. En de Heer Jezus zegt, je moet geboren worden uit water en geest. En Nicodemus snapt het niet, maar wij snappen het. En Paulus legt het uit, één plant met hem geworden. En hier zegt hij, we zijn dood voor de wet en daarom mag die vrouw opnieuw trouwen met een ander. Maar in dit geval begrijpen we natuurlijk dat dat betekent, hè, met de man, dat zijn, hè, wij zijn nu van de Heer Jezus. En hij overdekt ons met zijn gerechtigheid. En hij vraagt eigenlijk van ons maar één ding. En dat lazen we ook in hoofdstuk 6. En daarom wil ik toch ze nu dan even teruggrijpen, omdat we daar uitkomen, uit hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6, vers 17. We hebben net gelezen, we zijn één plant met hem geworden. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet geboren worden uit water en geest. Dat zijn allemaal dezelfde dingen. En hier wordt het nog mooier uitgelegd. In hoofdstuk 6 vers 17. En dat ligt gewoon parallel in mijn beleving naast hoofdstuk 7. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Net als die man met die vrouw getrouwd was. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijn. En het voorbeeld der leer is het wandelen met Jezus. Dat is mooi, hè?
Ja.
Dus we zijn van harte gehoorzaam geworden.
Met een doel.
Met een doel, ja. Met een doel. We zijn opgewekt om te wandelen naar het voorbeeld der leer. En omdat wij, en dan zegt hij in vers 18, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. En dan zegt hij in vers 19 het laatst, alzo stelt uw leden om dienstbaar te zijn aan die gerechtigheid door de Heer Jezus te volgen en tot uw heiligmaking. Apart gezet tot zijn dienst. Dus wij zijn gekocht en betaald om hem te dienen. We zijn, zoals hier staat, gehoorzaam geworden, van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgeleverd zijt. En dat begrip voorbeeld der leer komen we nog meer tegen, daar komen we straks nog op. Maar dat is eigenlijk het onderwijs van de Heer Jezus. En je zou het hier niet zo direct denken, maar je begrijpt wel dat toen wij gestorven waren, waren wij in de dood en we zijn één plant geworden met de Heer Jezus. Dus wie dienen wij en wie volgen wij? De Heer Jezus. En hij heeft woorden van wijsheid en van genade. En hij zegt, neem mijn juk op. En niet het juk wat ook onze vaders niet konden dragen, zei Petrus. De wet. De wet is genadeloos, omdat de mens onbekwaam is. Maar die wet is goed. En Christus is voor ons de vervulling van de wet. En wij wandelen met de Heer Jezus. Toen wij het is net, je komt uit het watergraf en je komt droog op, nat op de kant. Je droogt op. En dan kijk je om je heen en dan zie je de Heer en dan zeg ik volg u. En dan zijn we gerechtvaardigd. Dan hoeven wij niet meer te wandelen om nog iets te verdienen op basis van onze eigen werken. Maar dan is het allemaal zijn werk in ons. En dat leert ook de Efezebrief, dat nadat wij tot geloof zijn gekomen, vervolgens zegt hij iets verderop, dat wij ook de werken doen die hij in ons werkt. Of ergens anders, het werk wat hij, het werk wat hij in ons begonnen is, zal hij ook voleindigen. Het is zijn werk. Het is heel uniek. En wij hoeven ons alleen maar open te stellen, hè, ja, voor het woord. En dan zal hij een werk in ons doen, zegt hij. En dat is vruchten dragen voor de meester. Of het is nou de voorbeeld der leer en het volgen van de Heer Jezus. Het is het verlangen om zijn wil te doen. Zullen we gaan naar hoofdstuk 7 weer? We waren dus bij die vrouw, of die man, hè, die op een gegeven moment vrij waren van elkaar naar de dood. En wij zijn gestorven voor de wet. Dus de wet is niet meer toepasbaar op ons leven, want we zijn daarvoor gestorven. En we zijn ingeplant geworden. We zijn wederom geboren. We hebben nieuw leven ontvangen. We zijn geboren door de geest. Daarom vers 3. Indien zij een andere man wordt, van een ander man wordt, terwijl die man nog leeft, dan zal ze een overspeelster genaamd worden. En dan staat er, maar indien de man gestorven is, en wij zijn gestorven voor de wet, en we zijn ook vrij om van degene die ons uit de dood heeft opgewekt om hem te dienen, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij een andere man wordt. Zo dan, zegt hij, en dan verklaart hij het, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam waarmee we samen gegroeid zijn, één plant zijn geworden, volgens hoofdstuk 6, één geworden met Christus, met doel op dat gij zoudt worden eens anderen, allemaal met hoofdletters. Namelijk degene die van de doden is opgewekt, opdat wij Gode vruchten zouden dragen. Zie je dat? In het vorige hoofdstuk, opdat wij zouden worden dienstknechten der gerechtigheid. En hier staat dat wij Gode vruchten zouden dragen. Het zijn eigenlijk termen van hetzelfde begrip. En die vruchten, die brengt hij in ons voort. Het zijn vruchten van zijn genade in ons leven. En dat is eigenlijk, dan komt de mens ook tot zijn bestemming. Want de mens komt, als hij op deze aarde komt, dan is hij eigenlijk, dan wordt hij geboren natuurlijk. Maar dan is hij eigenlijk bijvoorbeeld al gedoemd om een keer te sterven. Eigenlijk is dat ijdel. Eigenlijk heeft dat niet zo heel veel zin. Het gaat ook weer voorbij. Maar wanneer de Heer Jezus die cyclus onderbreekt door zijn dood en opstanding, dan word je zo onderbroken en dan word je zo een nieuwe schepping. Dan ga je niet mee naar beneden, maar dan ga je zo mee omhoog. Het is een hele mooie, moet je dat zeggen, onderbreking van de sombere cyclus die de mens ondergaat door de eeuwen heen. Dat onderbreekt Christus en hij zet je op dat hogere plan. En zoals we wisten van de voorgaande keren, dat wij destijds hoorden, zoals Jericho ook, hè, een zondig stad was die afgebroken moest worden, zijn wij nu niet in dat diepe dal, maar wij zijn op die hoogte. Tegenovergestelde, het hemels ja. Jeruzalem, de berg Sion, met de duizenden engelen. Daar zijn wij nu geplaatst. En daarom vruchtbaarheid voor de meer, heiligmaking, één plant geworden. Ik zeg dan vroegtijdig gestorven, opdat je niet uiteindelijk voor eeuw gestorven bent. Maar wij hebben die dood al achter ons. Apart, hè? Wat ieder mens overkomt, dat hebben wij al ondergaan in Christus. Om vervolgens te leven tot in eerlijkheid voor hem. Ik vind het steeds mooier worden, het evangelie, omdat het een hoop is.
Ja.
Als je het begrijpt. En het is niet alleen maar, ik ben vrij van zonden en mijn zonden zijn vergeven, maar het doel is om op hem te leven. Om vrucht te dragen. En getrokken te worden, werkelijk. En je bewust te zijn van hem. En als je de Hebreeën leest, dan begrijp je ook dat daar ook gesproken wordt, als je naar de tijd nou gerekend al leraars moet zijn, hoorde te zijn, moet ik je eigenlijk zeggen dat je nog steeds niet snapt wat er nou eigenlijk precies met je in hand moet zijn. Het bewustzijn waar we toe geroepen zijn. Hè? Het gaat niet alleen maar om de vergeving van zonden. Het gaat juist dat we op grond van onze dood en sterven en opstaan met Heer Jezus, geroepen zijn om voor hem te leven. Tot in eeuwigheid. En dan begint het leven pas. En daar heeft de Romeinen het over. Want, vers 5, toen wij nog in het vlees waren, wrochten, werkten, de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Je ziet, als je dus niet door de Heer uitgetrokken wordt, en je blijft in dat menselijke bestaan, het enige wat dan eigenlijk met je lichaam en je leven gebeurt, is dode vruchten dragen. Het is eigenlijk heel triest. En God brengt daar verandering in. Maar daarvoor moet je eerst sterven. Net als de tarwegraan in de akker. En daarna brengt hij vrucht. Dus voorafgaande aan vrucht dragen is er volgens het evangelie noodzaak om eerst te sterven. En dan zegt hij vers 6. Maar nu wij zijn vrijgemaakt van de wet. Nou, hoe dan vrijgemaakt van de wet? Nou, overmits wij die gestorven zijn. Zie je? Wij zijn gestorven, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen, nu dus, in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. En nieuwheid des geestes, dat begrijpen we, dat is de wedergeboorte. En dan ontvang je de Heilige Geest. En dat lees je heel mooi in de Efezebrief, hoe dat daar staat, hoe die volgorde in elkaar zit. Efeze 1. Dat begint heel mooi, want het begint met dat wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus en na onze wedergeboorte. En dan legt hij dat uit, hoe dat ontstaan is. Dan begin ik in vers 11. In hem, Efeze 1 vers 11. In hem, in welke ook gij zijt, wij zijn een erfdeel geworden, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En dan zegt hij dit. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Tweede. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest. En net lazen we in Romeinen In nieuwheid des geestes, zie je dat? Dat kwam dus nadat we tot geloof kwamen. Verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dan zegt hij, die een onderpand is voor onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. En let op wat er staat, een onderpand van onze erfenis. Die Heilige Geest. Daarmee zijn we bezegeld, verzegeld. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. En dat is het nieuwe leven in ons, de Heilige Geest. En dat is het deelachtig zijn aan het nieuwe verbond. Maar dat is ook het deelachtig zijn aan hem. Aan de Heer Jezus Christus. Want dat lazen we in hoofdstuk 6, dat we één plant zijn geworden met hem. Dat is allemaal in hetzelfde proces. Geloof door het evangelie. Verzegeld met de Heilige Geest. Vervolgens een onderpand van onze erfenis. En die erfenis wordt in de eerste hoofdstuk, daar begint hij al mee. Zie, dus eerst geloofd, toen verzegeld en toen ook een onderpand voor onze verlossing. Het is, we zijn geborgen in hem.
Ja.
Geborgen in hem.
Mooi, hè? Ja, Colossens schrijft het ook, hè? Uw lichaam is verborgen bij God.
In Christus.
Ja, in Christus. Ja. Colossens 3. Ja, Colossens 3 vers 3.
Zegt ja. Indien wij dan met Christus opgewekt zijn. Mooi hè, daar heeft Romeinen het net uitgebreid over gehad.
Ja.
Indien wij dan met Christus opgewekt zijn. Zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dan de tekst die de broeder aanhaalt. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En dan zegt hij ook hier, wanneer nu Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het is steeds weer een herhaling van dezelfde dingen. Deel aan hem geworden.
Ja.
Eén plant met hem geworden. En straks met hem verschijnen in heerlijkheid. Prachtig, hè? Zullen we teruggaan naar Romeinen 7? Dus waren we geëindigd in vers 6. Alzo wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Het is heel mooi als je zo de verschillende gedeeltes naast elkaar legt. Dat je begrijpt dat het zijn wel andere woorden, maar het gaat steeds over dezelfde dingen. Hè?
Ja.
En het zijn ook geen andere gedachtes in de verschillende brieven. Het zijn steeds dezelfde dingen. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Wij geloven en we ontvangen de Heilige Geest. Waarvan de Heer Jezus zegt, je moet geboren worden uit geest. Die hij bij zijn opstanding ontving en ook uitdeelt aan ieder die gelooft. Die Heilige Geest. Daarmee ben je ook verzegeld en geborgen in Christus. Maar het doel daarvoor is ook dat je dan hem ook vrucht draagt. En deel wordt aan hem. En dan krijg je door zijn werk in je leven. En je richten op de dingen van hem. Het zijn... Heel gek gezegd, het is heel eenvoudig. En we willen ook niet anders. Want op onze leeftijd heb je wel in de gaten dat dit leven niet zo heel veel te bieden heeft.
Nee.
En dat het leven van de Heer Jezus veel mooier is. En dan in vers 7. Dan krijg je weer zo'n vraag. Ja, broeder?
Dat wat je nu zegt, dat klopt ook. Maar dat moet bij ons ook juist het verlangen geven. Om die mensen die nog de Heer Jezus niet kennen, die nog in die dood zijn. Om die juist op te wijzen wat je gevonden hebt in de Heer Jezus. Ik denk dat we een geweldige taak hebben.
Mm.
Want er is wel de nood in de wereld.
Mm.
Die hoorde. Oh, wij zijn rijk. Hij was arm om ons rijk te maken.
Ja.
En door genade zijn we rijk geworden. Maar die rijkdom van de Heer Jezus.
Yeah.
Die moeten we toch.
Uitschuwen. Ja,
met Gods geest zo zeggen. Mm. Kunnen vertellen aan anderen.
Wij moeten continu die blijdschap hebben, hè? Dat we gered zijn. Dat,
ja.
Maar dat is toch ook wat we doen?
Ja.
Het punt is wel dat we al vaak gezegd hebben tegen mensen, die willen het ook niet meer horen. Hè? Dat is tegenwoordig wel een triest iets, hè? Dat de mensen daar niet meer zo op uit zijn. Maar dat betekent niet dat we het niet moeten proberen. Dat ben ik met de broeder eens.
Ik denk dat dat ook een vruchtdragen is voor hem.
Gelegen en ongelegen, zegt Paulus.
Ja.
Dring erop aan.
We hebben een one-time-campagne, hè?
Ja. Maar nu krijg je weer zo'n vraag. Op basis van het voorgaande zegt Paulus, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Met andere woorden, is die wet dan niet goed? En dan legt hij uit, nou dat zijn verre. Dus dat antwoord is niet ja. Ja, zegt hij, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Dus hij had niet ingezien dat hij een zondaar was als hem de wet niet voorgesteld was. Ja. Indien de wet niet zei, gij zult begeren.
Niet.
Als hij dat niet had gezegd, wist hij ook niet dat hij begeerde. Ja. Dus dat is die spiegel.
Ja.
Maar vervolgens, wat heb je eraan? Ik bedoel, dan weet je dus dat je zondaar bent. En dan? Dan kun je dus maar één ding doen. En het aanbod van genade aannemen. Om te sterven met Christus. Zodat die wet je niet weer veroordeelt. En opstaan met hem in nieuwheid des levens. En vruchten dragen voor zijn naam. En de werken te laten doen die hij in je wil doen. En dan kom je op die nieuwe basis. En dat is Christus. De nieuwe rots. Mooi, hè? Je bent dus, je hebt iets achter je gelaten. Maar hij zegt dus niet dat de wet verkeerd is. Ergens zegt Paulus, of wie dat dan ook schreef in de Hebreeënbrief, dat de wet om zijn onprofijtelijkheidswil. Dat betekent, hij had geen effect op onze vleeselijke mens. Want die werkte, dat werkte niet. Die mens kon niet voldoen aan de eis van de wet. Ergens anders staat, het is een tuchtmeester tot Christus. Hij heeft ons overtuigd van onze zonden en vervolgens riepen wij, hoe kom ik hier dan uit? En toen kwam Christus met zijn aanbod. Ja. Door deelachtig te worden aan mijn lijden en sterven. Maar ook deel te krijgen aan mijn geest, die een onderpand is voor de dag der verlossing. En die het nieuwe leven in ons is. Maar dat is ook de kracht Gods in ons. Maar dat is in Galaten, daar komen we nog op. Dus de vraag was, nou is dan die wet niet goed? Nou, hij zegt, nou die wet heeft mij juist overtuigd dat ik een zondaar ben. En dan vers 8, maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. Dus eigenlijk zegt hij ook, hij heeft ook die zonde eigenlijk wel opgewekt. Hij heeft hem geprikkeld. Gek, hè? Maar eigenlijk zie ik het ook met onze kleinkinderen. Als je nou zegt, dat mij niet doen, dan doet hij het juist wel. Dat is heel apart, dat zit in de mens. Een mens doet uit zichzelf niet, oh, dan zal ik het maar niet meer doen. Je moet die gehoorzaamheid dus leren. Je moet een kind gehoorzaamheid leren. Ja. Toch? En op een gegeven moment hoop je dat hij, als hij een puber is, dat hij zelf inzien wat goed is. En dan kan het nog zijn dat hij andere keuzes maakt. Maar dan heb je hem toch geleerd wat goed en slecht is. En de wet doet dat ook. De wet die prikkelt ons eigenlijk om juist het kwade te doen. Omdat, dat is heel vreemd. Die wet die heeft in ons een effect. Dat is, omdat die wet goed is, het overtuigt ook maar weer dat wij een zondaar zijn. Het prikkelt ook de zondige begeertes in ons. Paulus zegt ergens, ik ellendig mens, ik wil het zo graag doen,
ja.
Zegt hij, maar ergens anders dan zie ik dat het allemaal fout gaat. Hij wil het wel. En daarmee zegt hij eigenlijk ook, daarmee keur ik ook af als ik die zonde doe. Omdat mijn wens is, ik wil het graag goed doen. En zijn fout is dat hij het niet kan. Daarmee geeft hij aan dat het niet wenselijk is dat hij die fout maakt. Snap je? Hij keurt zichzelf af. Omdat hij in zichzelf slecht ziet, terwijl hij met zijn wet, met de wet Gods, goed wil doen. Dat is het conflict. En daar kun je door ontkomen, door te sterven met hem en op te staan. En dat is eigenlijk het unieke van het evangelie. Ik denk dat deze Bijbelse waarheden ook echt goed geleerd moeten worden aan de mensen. Want als je niet begrijpt wat het evangelie inhoudt, dan loop je voortdurend in je eigen tekorten aan. Je mag voortdurend zien, ik ben gestorven. Hè? Dat lezen we ook. Houd het ervoor dat gij er wel dood zijt voor de wet, maar levend zijt voor Christus. Dat hebben we gehad in hoofdstuk 6, hè? Weet je nog? Vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor dat gij wel dood, dat gij wel der zonde dood zijt. Hier moet je opletten. Der zonde dood, hè? Maar levend Goden zijt in Christus Jezus onze Heer. En dan zegt hij dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dus hier zegt hij het ook. Houd het ervoor. Prachtig, hè? Je mag het zien als een gegeven feit. Dus de zonde, vers 8 van hoofdstuk 7, zei, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheden gevracht, want zonder de wet is de zonde dood. Als die wet dus terzijde gesteld wordt, is die overtreding ook niet meer aanwijsbaar. Zegt hij. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven.
Ja.
Zie, die wet is nog steeds goed. Maar ter ontkoming eraan is hij gestorven. En kon hij met een ander trouwen, om het maar zo te zeggen. En hij werd daardoor wij allemaal eigendom van Christus. En dan zegt hij vers 10, en het gebod dat ten leven was, dat was de bedoeling van de wet. Het gebod dat ten leven was. De bedoeling was dat we daarmee juist zouden leven. Maar, zegt hij, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Die wet die leidde mij tot de dood. Dat snap hem, hè?
Ja.
Als het niet is nu, dan uiteindelijk straks. Maar wij hebben gekozen om nu al te sterven. Om te ontkomen aan het verderf. Dus want de zonde oorzaak genomen hebbende van het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Want de zonde, is een moeilijke, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo concludeert hij, is de wet heilig en gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus voor mensen die zeggen, nou die wet die dus geen effect heeft gehad, die zal wel niet goed zijn, dat spreekt hij dus tegen. Maar dat je hem kunt vervullen en dat je daardoor zalig kunt worden, dat spreekt hij ook tegen. Dat kan alleen Christus. Dus nogmaals, de wet is goed, maar die wet heeft voor mij de reden gegeven dat ik moest sterven en opstaan met Christus. Nu heb ik er nog een paar teksten bij die hier heel dichtbij liggen. Dan wil ik eerst graag naar Galaten 2 gaan. We houden even Romeinen 6, 7 vast. Maar Galaten 2, want Galaten is een brief die over dezelfde dingen handelt. Ook een leerstellige brief over de wet en de genade. En dan lezen wij in hoofdstuk 17.
Even kijken, Galaten vers 17.
Galaten 2.
Ja, vers 17.
Vers 19.
Of vers 19.
Galaten 2, vers 19. En hier zegt hij hetzelfde in een paar teksten. Want, zegt hij, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Die wet bracht hem tot een zondaar en uiteindelijk is hij daardoor veroordeeld. Want, vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven, maar dat was niet het einde. Want hij mocht ook opstaan, toch? Opdat ik goden leven zou. En dan zegt hij weer, ik ben met Christus gekruist. In Romeinen zei hij nog, ik ben aan zijn dood gelijk geworden. Hier zegt hij, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is mooi. En hetgeen ik nu nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, is Christus tevergeefs gestorven. Als dus die wet rechtvaardigheid kon geven, was het werk van Christus nutloos geweest.
Ja.
Maar omdat die wet niet rechtvaardiger kon, moest Christus dit werk doen. Hier zegt hij dus eigenlijk op hetzelfde. Je ziet dat het dezelfde inhoud heeft. En dan wou ik ook graag naar Galaten 5 vers 16. Galaten 5 vers 16. En dat zegt het, gaat over hetzelfde onderwerp. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Nou, dat zeiden we, dat zei Paulus ook al in Romein. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En dat zegt hij hier dus ook. En dan zegt hij in vers 18, en daar ging het om. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. En dan vers 25 en 26 van hetzelfde hoofdstuk. Indien wij door de geest leven, wedergeboorte, toen we tot geloof kwamen ontvingen we de geest. Dus door de geest leven, het tot leven zijn gekomen, zo laat ons ook door de geest wandelen. Dus dat is een gevolg daarvan. En laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende en elkander benijdende. We zijn navolgers geworden van Christus. Mooi, hè?
Ja.
Dan hebben we nog in Galaten 3. Die tekst heb ik net alleen met het hoofd genoemd. En dan begin ik in vers 22, maar het gaat mij om 24. Maar de aanloop is kan in 22 beginnen. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Zie, dus de reden waardoor we alles hebben gekregen is het geloof van Jezus Christus. Staat hier. Daar begon het mee. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest totdat het geloof dat geopenbaard zou worden. Dus we zijn in de gevangenis gezet onder de tuchtmeester en toen het geloof kwam, werden we vrij. Maar dat staat hier. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit geloof zouden gerechtvaardigd worden. Zie? Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Mooi, hè? De tuchtmeester is die wet, die hield ons als het ware in bedwang. Maar toen Christus kwam, de wet is door Mozes, genade door waarheid door Jezus Christus. Oude verbond, nieuw verbond. Dood en leven. De wet brengt dood. Maar het is geloof in de Heer Jezus Christus. Nadat hij zelf, en dat hebben we nu, is niet het onderwerp, maar je ziet dus dat de Heer Jezus, hier staat het geloof van Jezus Christus. In de oude vertaling. En dat is een moeilijke, maar de Heer Jezus, ja, dat is de oude vertaling, staat dat in de nieuwe vertaling. Maar de Heer Jezus, daarvan wordt gezegd, hij heeft het gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Toch? Dus de Heer Jezus is die weg in gehoorzaamheid gegaan. En hij heeft de dood ondergaan. En vanuitgaande dat God hem uit de dood zou opwekken, dat is allemaal geloof in zijn vader. Dat is allemaal geloof. De Heer Jezus heeft het geloof aan ons getoond. En daarom staat het geloof van Jezus Christus. Die geloofde eerst en daardoor wij. Je kunt het vergeten, maar het is dieper. Het is hem alle glorie. Hij ging de weg. En daarom is het ook de leer van Christus. Het is datgene wat hij ons als voorbeeld heeft nagelaten. De Vader vertrouwen, tegen beter weten in zou je kunnen zeggen, maar geloven op zijn woord. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar hier staat dus geloof van Christus. En nou vond ik dit heel erg mooi. En dan wil ik over die leer nog twee teksten met jullie lezen, omdat we die hier ook uit Romeinen 6 haalden. He, dus we zijn door de geest tot geloof gekomen en nu wandelen we door de geest. We zijn niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade. En dan staat er dat wij naar het voorbeeld der leer wandelen, naar de woorden van de Heer Jezus. We zijn zijn navolgelingen. En dat begrip wordt in het Nieuwe Testament meer genoemd. En dan wil ik twee teksten als afsluiting lezen in 1 Timotheus 1. Waar Paulus dat zegt tegen de jonge broeder. 1 Timotheus 1. Dan begin ik in vers 10, want daar staat het. De hoereerders die bij mannen liggen en de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Zie je dat? Hier wordt dat woord gebruikt, de leer. Zie je dat? Het gaat helemaal om het begrip. Ik ga er nou niet verder op in, maar dat begrip wordt hier ook genoemd. En dan hebben we nog 1 Timotheus 6 vers 3. En daar wou ik ook mee stoppen en eindigen. En ik probeerde eigenlijk voornamelijk te laten zien dat we zijn niet alleen maar deelachtig geworden aan de genade om vervolgens weer terug te gaan naar waar we vandaan kwamen, maar we zijn geroepen om hem te volgen. Om vrucht te dragen en hij leert ons de weg. De Heer Jezus onderwijst ons. En hier lezen we in hoofdstuk 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met, let op, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, is opgeblazen en weet niks. Zie, de broeder, de apostel, grijpt terug op de Heer Jezus Christus. En op het onderwijs wat hij gegeven heeft, staat hier. En nou eventjes als afsluiting weer terug naar Romein 6. En dan vat ik het helemaal vanavond even samen. Vers 17 nog een keer en dan hou ik ermee op. Romeinen 6 vers 17. Want wij waren destijds gehuwd, maar doordat we stierven was onze echtgenoot vrij om met een ander te trouwen. En dat is ook het uitbeelding van de dood voor de wet. Dus leven niet meer voor de wet. Maar God is het dank dat gij wel dienstbaar of dienstknechten der zonde waart, voordat je bent gestorven en opgestaan. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En het voorbeeld der leer is dus Jezus Christus volgen. En dat zien we ook als we lezen in de gelijkenissen hoe de reactie is van de mensen op de woorden van de Heer Jezus. Want ze zeggen, hij spreekt als een gezaghebber en niet zoals de farizeeën. En ze waren ontsteld van zijn leer. Dus Jezus verandert onze denken. Hij bepaalt ons bij de waarheid. En dan zeggen wij, dat is de waarheid, die willen we volgen. En dan zegt de Heer Jezus, dan moet je eerst beter om geboren worden.
Ja.
En dan leggen we ons leven af en dan doen we zijn leven aan. En dan is hij degene die ons leven beheerst. En dan zijn we niet meer slaven van de zonde of van de wet of wat dan ook. Maar dan zijn we knechten van de Heer Jezus geworden. En dat staat hier allemaal, hè. Die verschillen worden getoond. Eerst was je daar dienstknecht van, maar nu ben je hier dienstknecht van. Daarom geen dienstknecht meer van de zonde. Wij zondigen nog wel, maar wij zijn geen slaven meer van de zonde. Toch? We doen allemaal nog verkeerd.
Ja.
Maar we laten ons er niet meer door knechten.
Nee, we zijn er wel bewust van.
He, we willen nu ons van harte aan de Heer Jezus toevertrouwen. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, u bent er weggegaan van lijden en daarna de opstanding. Het was eerst de vernedering en daarna de verhoging. En Heer, ieder mens in deze aarde, allemaal zullen ze ooit door u geoordeeld worden op die dag die vastgesteld is. Dat zegt de Handelingen. Maar wij, Heer Jezus, wij zijn op uw wijselijk advies al eerder gestorven. We zijn wedergeboren. We zijn één plant geworden met u. Want we hebben erkend dat als u bent gestorven voor de wereld, dan is de hele wereld gestorven. En wij erkennen dat in ons leven, in ons eigen ik, geen goed woont. En dat wij daar beter maar gelijk afscheid van kunnen nemen. En dat we de genade krijgen van u om deelgenoot te worden aan uw leven. Aan uw opstandingsleven. En we danken u dat u ons geest gegeven hebt, waardoor we leven, waardoor we u mogen volgen, maar die ook onze onderpand is voor de dag der verlossing. En doordat we één zijn geworden met u, is onze verwachting ook uw openbaring, uw verheerlijking. En mogen wij ons naar u uitstrekken. En zoals ook vanavond gezegd is, leer ons ook en geef ons ook die kansen toch, Vader, om ook anderen te vertellen van die geweldige boodschap. Van heil in de Heer Jezus Christus. Van hoop, van perspectief, van een geweldige toekomst. Want ieder zal toch moeten erkennen dat dit leven tijdelijk is, ook eindig is en in zekere zin ook ijdel is. En voor veel mensen is het een lijdensweg. Maar u, Heer, wilt die mens daar uittrekken en wilt u die mens plaatsen. En daar hebben we ook van gelezen. We zijn daardoor geborgen bij u. Dank u wel, Vader. Amen.